Mogen wij u allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gestaan. U allen deze middag welkom in de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van Sietje Jansen Nelis. Wij geven u het woord en de leiding van deze dienst aan dominee Procé.
Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
Thank you.
Wij lezen met elkaar Psalm 10. O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittiglijk, in hoogmoed de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken te allen tijden smart. Uw oordelen zijn een hoogte verre van hem. Al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlagen der hoeven. In verborgene plaatsen doodt hij de onschuldige. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendige te roven. Hij rooft de ellendige als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich en de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere God, hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Zegt in zijn hart, ge zult het niet zoeken. Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Breek de arm des goddelozen en bozen. Zoek zijn goddeloosheid totdat gij haar niet vindt. De Heere is koning, eeuwig en altoos. De heidenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, heb de wens der zachtmoedigen gehoord. Ge zult hun hart sterken, uw oor zal opmerken. Om de wees en verdrukte recht te doen, opdat een mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige Heere, we zijn hier bijeen in deze rouwdienst met deze bedroefde familie. Een geliefde moeder en grootmoeder en overgrootmoeder, een geliefde zuster, een vriendin, een gewaardeerd lid van de gemeente, is heengegaan. Sietje Jansen, hebt u weggenomen van deze aarde. Het ging nog zo snel, eigenlijk zo onverwacht. Heere, u beschikt de dag van onze geboorte en ook de dag van ons sterven. Het is toch de tijd door u bepaald. En zo worden wij hier bepaald bij de vergankelijkheid van het leven. Het is niet gezegd dat wij allemaal 86 jaar oud zullen worden. Haar dochter werd maar 44. En Heere, de dood wenkt ieder uur. En zo predikt ons dit overlijden dat ook wij bereid moeten zijn. Want op een uur dat wij het niet verwachten, zult u er zijn. En het is niet aan de mens om zelf zijn weg te kennen en te bepalen. U bepaalt onze levensgang. En Heer, wat is het dan rijk om bij u een schuilplaats te hebben. Om door u beveiligd te worden. In de duistere nacht van het sterven. En Heer, we zijn hier bijeen rondom uw woord. En laat vanuit uw woord licht mogen stralen. Op wie u bent. En dat de ware hoop en troost geschonken mogen worden. Heer, wij bidden u. Wilt u deze familie vertroosten? Wilt u alles leiden? Geven, Heer, dat uw woord centraal mag staan. En dat we mogen buigen voor uw woord. Laten de kinderen, de klein en de achterkleinkinderen. Kon het zijn dat zij allen getrokken mogen worden door de kracht en de majesteit van uw woord. Heere, wilt u bekering zenden? Want daartoe bent u toch opgevaren in de hemel, om bekering en vergeving van zonden te schenken. Wil het doen. U zou ook vanuit de hemel, Heere Jezus, uw Heilige Geest zenden. O, laat Hij in ons midden mogen zijn en harten mogen aanraken in deze rouwdienst van oma. Heere, gedenk hen die thuis meeluisteren. Gedenk hen ook uit de gemeente die nauw verbonden waren aan Sietje en goede vriendschap met haar hadden. O Heere, wilt u met uw woord in ons midden zijn. Dit bidden we om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Geliefde familie Jansen, Nelis, de Geus, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zusters, verdere familie, vrienden, bekenden van Sietje, Jansen, Nelis, gemeente, we zijn hier bijeen om onze overleden moeder, groot- en overgrootmoeder en zuster naar haar laatste rustplaats te brengen hier op aarde. Het is moeilijk voor de familie. Er is verdriet. Het overlijden van moeder kwam nog eigenlijk zo onverwacht. En nu zijn we hier bijeen om naar het woord van de Heere te luisteren. Het is een grote verandering voor deze familie. Maar Gods woord mag licht werpen op uw pad. Gods woord mag altijd spreken. Geeft altijd licht onder alle omstandigheden. Het is inderdaad nu een grote verandering, moeder. Ja, ze was er voor ons besef altijd. Maar nu niet meer. En in deze ogenblikken denken wij ook terug aan haar dochter Ellie, die 20 jaar geleden heen gegaan is. Ze is overleden op 20 maart 1998. Het was precies 20 jaar daarna op dezelfde datum dat haar moeder zou overlijden, 20 maart 2018. Voor de kinderen, de Geus en hun kinderen was oma en overgrootmoeder nog het laatste contact met hun eigen moeder en grootmoeder Ellie. En nu is dat allemaal voorbij. Dat maakt het lijden ook voor hen moeilijker. Dit heengaan. We denken ook aan haar zuster en zwager en schoonzuster, met wie ze zo vertrouwd was. Met wie ze goede contacten had. En daarnaast nog vriendinnen, waar ze wekelijks contact mee had. En met mij daar ook over sprak, dat ze dat zo fijn vond. Dat ze er ook wel wat miste. Toen ze in Nieuw-Rijsenburg ging wonen. Sietje Jansen nam haar plaats in onze gemeente. Achteraan in de kerk, daar was haar plaats. De laatste jaren kon ze niet meer. Maar ze ging thuis meeluisteren met de zondagse kerkdiensten. Ook in Nieuw-Rijsenburg. En dat deed ze met vreugde. Dat vertelde ze mij. Wilde ze graag doen. En vrijdag 16 maart leek alles nog heel goed te zijn. Ze had 's avonds nog goed gegeten. Maar aan het einde van die vrijdagavond werd ze onwel. En de volgende morgen was er al geen contact meer mogelijk. De kinderen werden opgeroepen. Zondag was er nog een kleine opleving. Toen was er nog herkenning. Toen kon nog afscheid genomen worden. Maar maandag was er alweer geen contact meer mogelijk. En dinsdag is zij heen gegaan. Zij is in haar leven sterk aangegrepen door het overlijden van haar dochter Ellie. Op 44-jarige leeftijd. Toen was Sietje 66 jaar oud. Ze heeft dat overlijden heel moeilijk gevonden. Heeft ze veel verdriet van gehad. Het heeft eigenlijk de laatste 20 jaar van haar leven wel gestempeld. Het was ook haar wens dat de woorden uit Psalm 10, vers 14, boven de rouwkaart zouden staan. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. En zo willen wij deze woorden ook gebruiken als uitgangspunt voor de meditatie en haar rouwdienst. Ze heeft veel gedacht aan deze woorden. Ze heeft ook geworsteld met de moeite en het verdriet dat haar is overkomen. En ze heeft er zo mee geworsteld dat ze ook wist dat ze het in de hand van de Heere moest geven. En dat bracht ze ook tot uitdrukking door op te schrijven al jaren geleden dat deze tekst boven haar rouwkaart moest komen. Maar daarnaast vertelde ze mij ook dat ze zoveel vreugde had van haar kinderen. En dat ze het zo heerlijk vond wanneer haar kinderen haar ophaalden. En dat ze enkele dagen dan bij haar, bij hen zou blijven. En ze sprak met mij veel over de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Alle ontwikkelingen daar. Ook geestelijke ontwikkelingen. Ze probeerde zo op de achtergrond mee te leven. Ze had een warm hart voor haar nageslacht. Geestelijk gesproken was zij vrij gesloten. Ook tegenover de kinderen. Als predikant kun je dan meemaken dat iemand dan meer opening geeft. En ze heeft mij wel ook wel met onder tranen ook wel verteld hoe de Heer haar toevlucht was. En haar steun, te midden van de moeite. En dat ze de Heer voor alles zo nodig had. En nu zien wij Psalm 10. En wanneer wij deze Psalm 10 bezien, dan gaat het daar in feite over het onrecht dat Gods kinderen wordt aangedaan. En dat is de schrijnende werkelijkheid in deze wereld. Dat Gods kinderen zo vaak worden tegengewerkt. Ze worden vervolgd, gehaat, bespot. Ze ervaren verdrukking. Ze worden buitengesloten. Want Gods kinderen leven hier op deze aarde op vijandelijk gebied. Ze horen hier niet thuis. Ze zijn vreemdelingen en bijwoners geworden. En als het goed is, herkennen ze dat ook. En zo komt er ook wat aversie. Toch niet op één lijn staan. Dat voelen ze ook wel aan, de mensen van de wereld. En het kan ook heel heftig zijn dat er vervolgingen zijn. De dichter van Psalm 10 beschrijft het. Als een leeuw die een prooi bespringt en in zijn poten vasthoudt. Zo bespringen de goddelozen soms Gods kinderen. En het gebeurt in andere landen, in vele landen. Het is eigenlijk nog nooit zoveel gebeurd als in de afgelopen eeuw. Dat Gods kinderen zo besprongen werden, gevangen genomen werden, opgehaald werden in gesloten busjes, afgevoerd werden. En de familie hoorde nooit meer iets van ze. Wat een onrecht. En vrouwen die achterbleven alleen, die voor een gezin moesten zorgen. En vader was in het kamp. En ze hoorden helemaal niets. Het gebeurt nog in vele landen. Wat een onrecht. En dan leggen ze strikken voor Gods kinderen. En ze menen dat God niet eens bestaat. Dat ze maar alles kunnen doen wat ze willen. En dan roept de dichter tot de Heere om uitkomst. Het lijkt alsof God zwijgt. Het lijkt alsof er niets gebeurt. Maar toch weet hij, vers 16, dat de Heere koning is. En dat hij eeuwig en altoos altijd koning is. En door het geloof weet Gods kinderen wel, weten ze dat de Heere hun wens zal verhoren. En dat zijn oor zal opmerken. Dat hij de wees en de verdrukte recht zal doen. Maar ondertussen kan het soms zwaar zijn. En zo roept hij het uit in vers 12. Vergeet de ellendigen niet. In vers 13. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart. God zal het niet zoeken. Ik kan doen wat ik wil. Het is verbijsterend. En als we om ons heen kijken vandaag, dan zien wij het toch ook. Er is toch niet zoveel veranderd in deze wereld. Gods kinderen worden nu ook geknecht en tegengewerkt. Ze worden ontvoerd. Ze worden soms in slavernij gebracht. In sommige landen word je gedood als je een Bijbel hebt. En de duivel probeert continu Gods kinderen uit te roeien en tegen te werken. Ook in onze maatschappij. We voelen dat. En dan lasteren de vijanden van het evangelie en ze zeggen, God bestaat niet eens. En ze lachen om Gods kinderen. Maar dan zegt de dichter in vers 14, gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. En op u verlaat zich de arme. Ge zijt geweest een helper van de wees. Gij ziet het en gij onthoudt alles. En de Heere zal het alles in het gericht brengen. De Heere ziet het. En hij gedenkt de gevangenen. En hij gedenkt hun nageslacht. Ik heb verschillende malen gezien dat de kleinkinderen van hen die in de kampen omkwamen in Rusland, dat hun kleinkinderen opstonden en het evangelie verkondigden als nooit tevoren. God gedenkt de gebeden, ook van hen die in de gulag zijn omgekomen. God ziet het wel en hij onthoudt het. Hij weet het. Gij ziet het immers. Gij zijt geweest een helper van de wees. En God zal het ook in het gericht brengen. Daarom zegt apostel Paulus in Romeinen 12. Wreekt u zelven niet beminden, maar geef de toren plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. En zo zijn er duidelijk voorbeelden te geven uit de kerkgeschiedenis. Ook uit de nabije gebeurtenissen. Van nog niet eens zo lang geleden. Waar er gebeurd is met hen die meenden dat ze Gods kinderen konden doden. Dat ze zelf in de diepste ellende terechtkwamen. En een ellendige dood stierven. Want de Heere ziet het allemaal. Wreekt u zelf niet, geliefden. Wie Gods kinderen aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Want de Heer aanschouwt de moeite en het verdriet. En hij zal het vergelden. En hem komt de wraak toe. En dat is echt de achtergrond van Psalm 10. En zo wordt deze psalm en onze tekst wel vaak geciteerd. Voor hen die verdriet en moeite meemaken in het leven. En er wordt verwezen naar deze tekst. Dat de Heere de moeite en het verdriet aanschouwt. Opdat men het in uw hand geven. En dat is ook terecht. Al is dat niet de context van Psalm 10. Maar toch mag daar ook gezegd worden. De moeite en het verdriet wat er is. Dat de Heere dat ziet en aanschouwt. Wanneer er teleurstellingen zijn, wanneer er aanvechtingen zijn en bestrijdingen, wanneer een geliefde wordt weggenomen en men zich afvraagt waarom moest dit allemaal gebeuren. En dat heeft Sietje ook gedacht. Wie zou dat niet denken als een geliefde dochter in de kracht van haar leven nog wordt weggenomen. Dan wordt er gedacht waarom gebeurt dit. En al weten wij dat de Heere geen rekenschap hoeft af te leggen. En dat hij recht is in al zijn weg en werk. En al doet hij ons geen onrecht aan. Hij is heilig, hij is goed en goeddoende. En toch komen die vragen naar boven. En zo heeft Sietje Jansen ook aan deze woorden gedacht. En ook opgeschreven. En gewild dat dit boven haar rouwkaart zou komen. De tekst spreekt eigenlijk van overgave aan de Heere. En dat heeft nou het accent in onze tekst. Opdat men het in uw hand geven. Dat heeft het accent. Overgave. En dat is ook het geheim van het geloofsleven. overgave. En zo werkt de Heer, dat hij een mens brengt tot de overgave aan hem. Want hij regeert alles en leidt alles. En er gebeurt niets buiten zijn voorzienigheid om. Ook de moeilijke dingen die wij niet begrijpen waarom dat zo moest gaan. Sommige mensen zijn geknakt. Sommige mensen hebben dingen meegemaakt, trauma's die hun leven lang met zich bij meedragen en eigenlijk niet over spreken. En het geheim van dat alles, overgave. En wat een zegen om het hart uit te gieten voor de Heere. En al het verdriet en al de teleurstelling en al de vragen uit te spreken, dat mag. Met eerbied voor Gods aangezicht. En het dan vervolgens leren over te geven aan de Heere. Dat is het geloof. Eigenlijk zou het geloof kunnen samenvatten met één woord. Overgave. Daarin ligt kennis besloten. En toestemmen. En vertrouwen, het is eigenlijk overgave. Dat is het geheim van het geloofsleven. Veel mensen vinden het leven moeilijk. Ze ervaren teleurstellingen. En dat komt allemaal door de zonde. Want door de zonde uiteindelijk komen er teleurstellingen en moeite in het leven. De Heer wil dat wij hem zullen liefhebben met alles wat wij hebben. Dat we onze naasten liefhebben als onszelf. Maar wij zijn allemaal geneigd om voor onszelf te leven. En eigenlijk is dat een vorm van afgoderij. Ik wil zelf bepalen wat ik doe in mijn leven. En niet God. Niet een ander. Ik laat me niet gezeggen. Ik wil niet dat deze koning over mij is. Dat is helaas de natuurlijke drift in een mens. En zo komt er ook moeite en onrust in het leven. En daarom heeft de Heere God zijn Zoon gezonden in deze wereld. Om de mens te verlossen van die onrust. Om de mens te verlossen van de zonde, van de schuld van de zonde, van de smet van de zonde. Want het is wel een feit, de zonden die wij doen moeten betaald worden. God gaat er niet zomaar door de vingers zien, dat kan niet, want dan is hij geen God meer. Zijn woord moet stand houden, wat hij gesproken heeft, dat gebeurt. En als een mens zondigt, dan moet daar betaling voor gedaan worden. Er moet recht gedaan worden aan God. Anders zou het recht struikelen in de straten. Als een moordenaar vrij uitgaat, dan zeggen wij, het recht struikelt, vreselijk. Als Gods wetten geschonden worden en er wordt geen recht gedaan, dan struikelt het hoogste recht. Er moet betaling plaatsvinden. En die betaling is de dood. De eeuwige dood, de hel. De buitenste duisternis, daar heeft de Heere Jezus ons als geen ander op gewezen. En nu heeft de Heere God zijn Zoon gezonden in de wereld, opdat hij die straf zou dragen. Dat hij in die buitenste duisternis zou afdalen. En dat hij de toren van God vanwege de zonde van zijn volk zou dragen en helemaal uitdragen. En daarom werd hij geslagen aan een kruis. En daar heeft hij zijn leven afgelegd. En toen heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. Er is genoegdoening gegeven. En zo heeft de Heere Jezus genade verdiend voor een mens. Het eeuwige leven verdient dat de mens door Christus niet verloren hoeft te gaan, maar het eeuwige leven mag hebben. En dat gebeurt door het geloof in hem. En dat geloof, dat is overgave. En dat wordt bewerkt door Gods Heilige Geest. Gods Heilige Geest schudt een mens wakker. Want de mens is van nature in slaap en hij leeft voor deze wereld en wil zoveel mogelijk van de wereld genieten. En de moeilijke dingen, dat schuift hij maar voor zich uit en de dood helemaal. Maar dan komt de Heilige Geest ons wakker schudden. Dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En dat wij onrecht doen. En dat we eigenlijk onszelf smarten aandoen. Want een leven in opstand tegen God loopt altijd verkeerd af. En dan gaat de Heere die mens laten zien dat hij gezondigd heeft. Dat hij zien zo niet door kan gaan. Dat zijn leven leeg is en zinloos. Waar leef ik voor? Jongeren die gebukt door het leven gaan, omdat ze niet weten waar ze voor leven, geen houvast hebben, geen fundament hebben, die het leven heel zwaar vinden. Het is zo tragisch. Maar als God in het leven komt, dan verandert alles. En als de Heilige Geest ons laat zien dat we een leeg leven hebben, dan wijst hij op de Heere Jezus, dat de Heere Jezus koning moet zijn over ons leven. En dat de Heere Jezus alles voor het zeggen moet hebben. En wat rijk, wanneer een mens dan op zijn knieën valt voor die Heere God en zegt: Heer, ik ben zo moe, ik heb genoeg van mijn leven zonder u, ik heb u nodig in mijn leven. Kom over in mijn schuld en wil het wegwassen, wil mijn hart vernieuwen. Dat is overgave aan de Heere, mijn Zoon. Geef mij uw hart. Dan bent u niet meer koning over uw eigen leven. En dat is zo'n bevrijding. Dat is zo'n rust. Dat Hij koning over uw leven wordt. Dat Hij u regeert. Dat Hij voor u zorgt. Dat Hij de zonden verzoent. Dat Hij het leven vernieuwt. Dat u voor zijn rekening ligt. Dat Hij in uw hart komt. Dat u nooit meer alleen bent. Maar dat Hij licht werpt op uw pad. En Hij leert u te handelen naar zijn wil. Hij bedekt het kwaad van uw leven met zijn bloed. En zijn geest verkwikt u. En zo leert een mens alles van zijn leven in Gods hand te leggen. Dat is het antwoord op strijd en onrust en moeite. Niet alleen het verdriet, niet alleen het onrecht, maar alles, heel mijn leven, in zijn hand leggen. Ook de bestrijdingen die er kunnen zijn in het geestelijke leven, want de vorst der duisternis valt aan. Juist daar waar de Heer Jezus koning wordt in het leven, daar wordt zo'n mens geschud en wordt hij aangevallen en gaat door bestrijdingen heen. En in al die strijd ook dat aan de Heer over te geven, in zijn hand te leggen en voortdurend te vragen om kracht, om in Gods wegen te gaan, om weerstand te bieden aan de duivel en hij zal van u vlieden. Kent u die overgave aan de Heer Jezus Christus? Bent u nog steeds bezig voor uzelf uit te maken wat u of wat jij met je leven wil doen? Heb je dan geen schuld? Wat gaat met die schuld gebeuren? Het moet verzoend worden. Vraag je niet naar de Heer dat hij jouw God en jouw koning mag zijn. Je oma wilde dat je alles in Gods hand zou leggen. Daar heeft ze ook om gebeden. Je oma wilde zo graag dat je een nieuw leven zou kennen met de Heer Jezus Christus. En dat is zo'n zegen. Dan wordt alles in het leven in Gods hand gelegd. En wat is dat heerlijk om zo door het leven te gaan. Wanneer een mens naar zijn eeuwig huis gaat, dat je weten mag, hij zorgt voor mij. Heel mijn leven door. En dan straks worden zijn kinderen bij hem, bij de Heere gebracht. En dan zien ze hoe de Heere alles wel gemaakt heeft. Alles volmaakt geleid heeft. Hier op aarde begrepen we dat niet. Maar daar wel. Daar wordt het gezien. Dat is zo'n verrassende heerlijkheid. En er wordt geroemd, u Heere, u hebt alles volmaakt gedaan. Om daar zijn nabijheid te smaken. In zijn gemeenschap te leven. In zijn liefde te wandelen. En het begint hier al op aarde. Die liefde tot God, die gemeenschap met hem. En ondanks verdriet en moeite toch rust in het leven te kennen. Vreugde in God. Een zegen dat u weet, de Heere ziet mij. En ik hoef niet alleen door het leven te gaan. Mag alles bij hem brengen. En zo zegt de Heere tot ons. Bij het overlijden in de rouwdienst van Sietje Jansen. Zegt de Heere, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dan zegt hij ook nog, neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. En wie u ook bent, God uit de hemel roept u om tot hem te komen. En alles van uw leven in zijn hand te leggen. Daar vindt u verzoening. Daar ontvangt u vrede. En laat dat toch de vrucht mogen zijn van het overlijden van Sietje Jansen Nelis. Amen. Zullen wij samen de Heere bidden. O heerlijke God, heb dank dat u licht werpt op ons levenspad. Heb dank, Heere, dat u alles ten goede leidt in het leven van uw kinderen. En dat u door het gemis heen toch troost geeft. En dat u nooit verlaat degene die op u hoopt en die naar u uitziet. Heb dank, Heere Jezus, dat uw bloed een volkomen verzoening is voor al onze zonden. Heb dank dat u onze vermoeide en bezwaarde en belaste harten rust wilt geven. En zo mag er licht schijnen, ook hier vanmiddag. Tijdens deze rouwdienst. Wij danken u voor alles wat u ons gegeven hebt. In moeder, we denken aan de kinderen. En we denken ook aan de kleinkinderen. Ze hielden van hun oma. En de achterkleinkinderen die al zo lang een overgrootmoeder mochten hebben. Heere, wilt u hen versterken. Ook als we nu met de familie naar de begraafplaats willen gaan. Geef dat alles in goede orde mag verlopen. En Heere, wij bidden u. Wilt u deze familie nabij zijn. En hen leiden. Dat ze aan de God van hun moeder verbonden mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij ten slotte op Psalm 68, vers 10.
Mogen wij nu het woord geven aan Ab.
Ze zeggen dat Nederland een klein landje is, maar daar klopt niks van. Met een oma in Middelharnis en kinderen in Doetinchem, Nunspeet, Apeldoorn en Krimpen aan de IJssel, ontdek je pas hoe groot Nederland wel niet is en de afstanden enorm. Bezoekjes aan oma of van haar aan ons hadden daardoor altijd iets feestelijks. Nooit was er de sleur van het bezoek. Met kerst en andere christelijke feestdagen werd er genoten. En we hebben oma vooral rond het orgel leren kennen. Want zodra het orgel begon te spelen en psalmen werden gezongen, ging er iets bij haar open. En was er iets van ontmoeting, geestelijke ontmoeting met haar. Wat buiten het zingen soms wat moeilijk was. De weerbarstigheid van die afstanden waarover ik juist sprak, beleefden we pas echt toen het met ma lichamelijk minder werd. Vorige week was daarvan helemaal sprake. Toen de toestand van ma vrij plotseling verslechterde en de meeste van ons niet bij haar heen gaan dinsdagmiddag aanwezig konden zijn. Vanwege die afstand waren we op de zorg van anderen aangewezen. En die anderen waren er. Kleinkinderen, familie De Geus en hun echtgenoten. En in bijzonder dank aan Gerarda en Corné, die ontzettend veel werk hebben verricht. We zijn hen erg erkentelijk voor wat ze gedaan hebben voor ma en oma. Bijzondere dank ook aan Nelleke, die ontzettend veel werk heeft verricht. We zijn haar ontzettend dankbaar voor wat ze heeft gedaan. Dank ook aan Krijn, die ook in stilte, maar in nauwgezetheid, heel veel werk heeft verricht. En dan was er die eerdere fase, voordat oma naar Nieuw-Rijsenburg ging, waar ook een heleboel mensen om haar heen stonden. Ik wil ze toch even noemen. Het gevaar is altijd dat je mensen vergeet, of dat mensen zich niet genoemd horen, maar het zij zo. Catharina en Andreas, waarvan we hoorden dat zij oma vaak te gast geweest zijn, of dat ze haar uitgenodigd hadden. Jacomijn en Albert, ook hartelijk dank voor alles wat jullie voor oma hebben gedaan. Alle deelnemers van de kleinkinderen de Geus die deelnamen aan de boodschappenbeurten, waarvan wij in het verre Apeldoorn, in het verre Nunspeet hoorden. Geweldig om dat te vernemen, dat er zo goed voor haar gezorgd werd. Ja, en dan is er nog die driehoek in de straat waar oma woonde, waar ma woonde. Mevrouw van der Slik en mevrouw Jansen, die zo intens met z'n drieën ook hebben geleefd en dingen gedeeld. Dank voor alles wat u voor haar wilde betekenen. Dank ook aan de gemeenteleden van deze gemeente, die ma bezochten, iedere keer weer. Gaf dat ons, als we daarvan hoorden, een warm gevoel. Dank ook aan dominee Procé en andere ambtsbroeders die ma bezochten en het evangelie met haar deelden. En daarmee dicht aan haar hart probeerden te komen. Dank ook aan het verzorgend personeel van het woonzorgcentrum Nieuw-Rijsenburg. En aan de geestelijke verzorgers daar. Dank ook aan Jan van der Slik, die alles rond het overlijden van ma en oma zo voortreffelijk heeft geregeld. Ja, ik sprak hiervoor over de afstand, maar ik wil toch ook nog een ander themaatje aansnijden, dat is de tijd. De sterfdag van ma, dominee refereerde er al aan, was op de 20ste maart. En dat is bijzonder, de 20ste was namelijk ook de sterfdag van haar dochter Ellie, 20 jaar geleden. En daarmee nestelt 20 maart zich stilletjes in ons collectief geheugen. En we willen daar niet alleen Ma Jansen, Ellie, maar ook Pa Jansen in meenemen. Dat tijdstip maakt mij enigszins gevoelig voor het thema tijd. Het is het voorjaar, het leven komt opnieuw omhoog. Het is de tijd van nieuw leven, het is eigenlijk een tegennatuurlijk iets om hier in rouw te zijn. Maar de christelijke gemeente rekent niet met de seizoenskalender, maar die heeft haar eigen kalender, een heilskalender. En dat is ook bijzonder, want we gaan ma begraven in de stille week. De week waarin we het lijden en sterven van de Heer Jezus intenser gedenken dan anders. En dat we ma begraven in deze week, daarin klinkt voor mij een oproep in door. Een oproep om onze rouw over het heengaan van ma en oma, maar ook ons eigen besef van onze eigen sterfelijkheid, ons eigen sterfelijke bestaan, om dat alles als het ware op te bergen in het lijden en de dood van Jezus. De dood van hem is immers het meest vertroostende sterfgeval wat er ooit is geweest. Want het was een sterven met perspectief. Met zijn dood heeft Jezus het leven aan het licht gebracht. En mogen wij in geloof alles, werkelijk alles, in een ander licht gaan zien. Namelijk in zijn licht. Onze eigen aftakeling, onze eigen dood, ons geestelijke dood. De stille week staat vandaag dus niet tussen haakjes in de kantlijn van ons leventje. Dus laat de stille week de accolades zijn rondom ons eigen leven. Laat een goede vrijdag, maar dan ook Pasen, die accolades zijn om onze gang naar het graf. Om onze herinnering aan ma en aan oma. En om onze eigen sterfelijkheid. Om onze eigen doodsheid. Ook en misschien wel juist in geestelijke zin, deze doodsheid. Het zijn de accolades van Jezus dood en opstanding. Ik stel voor om dat de boodschap te laten zijn van deze goede vrijdagweek. De week waarin Ma wordt begraven. Kom, we gaan op weg. Dank u.
Familie, vrienden, dominee Procé, kerkenraad en verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats Vrederust te Middelharnis. Zoals u allen weet zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden. Dat houdt in de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, mevrouw Nelis Niepjes en de heer en mevrouw Bom Nelis en dominee Procé. Wij vragen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en dan de tantes en oom en dominee Procé gelijktijdig met het uitleiden aan te sluiten. De overige familieleden en aanwezigen nog even te wachten tot nadere mededelingen. Zodat u vanaf deze plaats straks ieder zijn weegs weer kan gaan. Wij vragen u allen zover het mogelijk is wederom te gestaan en nogmaals even te wachten tot nadere mededelingen. De andere aanwezigen.